Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 147, de versen 1 en 6. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En vers 6, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 1 en 6.
Thank you.
gemeente, stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij in aansluiting daarop Psalm 80, het vijfde vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Ga onze hateren zelf te keer. Psalm 80, vers 5, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen. En daartoe willen wij het betreffende formulier lezen voor de kinderdoop. En daar lezen wij dat de hoofdsom van de leer van de heilige doop in deze 3 stukken begrepen is. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouderen zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder van de sluis, wat is uw antwoord? Geliefden, het is een groot voorrecht dat u hier mag staan met uw derde kind. Een groot voorrecht, want zoals het eens gebeurd is bij die ouders in Galilea, dat de Heere Jezus hun kinderen omarmd heeft. Datzelfde gebeurt hier vanmorgen ook. Want de Heere zegt van ons en van onze kinderen, u hoort bij mij. Dat spreekt de Heer uit in de doop. De Heere wil niet dat wij onze eigen weg gaan en zo verloren zullen gaan. De Heere zoekt ons behoud. En dat komt tot uitdrukking op zoveel plaatsen in zijn woord. Hij heeft zijn armen uitgebreid, ook naar een weersprekend, tegenstribbelend volk. En die bereidwilligheid van de Heere wordt onderstreept door de doop. En de doop is niet het behoud, net zoals een gebed niet het behoud is, of een gang naar de kerk niet het behoud is. Maar het zijn middelen die de Heere wil heiligen aan ons hart. En dan kunnen wij wel zeggen, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden, zoals gevraagd werd aan de Heere Jezus in Lucas 13, vers 23. Maar dan antwoordt de Heere Jezus, strijd om in te gaan door de enge poort. We leven in een wereld waarin er veel verwarring is, theologische verwarring, in de kerken. We leven in een wereld vol onrust. We leven in een wereld vol afval. En zo'n vraag kan ook bij ons bovenkomen. Worden er nog wel mensen behouden? Zijn er weinigen die zalig worden? Maar dan zegt de Heere tegen ons, strijd gij om in te gaan door de enge poort. En dan is de doop een pleitgrond. Een pleitgrond, een troost, een houvast in die strijd. En waarom is er nou een enge poort? Dat betekent dus een nauwe poort, jongens en meisjes. Een enge poort is een nauwe poort. Waarom is het nauw? Het is nauw omdat een mens zich moet verootmoedigen. Een mens moet klein worden voor de Heer. En dat wil een mens van nature niet. En daarnaast is het ook een nauwe poort, een enge poort, omdat de mens moet geloven in de Heere. En daar verzet hij zich tegen. En dat een mens zich moet bekeren, afkeren. En dat wil een mens ook niet aan. En daarnaast hebben we ook nog de aanvallen van de vorst der duisternis. De bestrijdingen, de verleidingen. En zo is het een strijd om in te gaan. En geen mens kan dat in eigen kracht. Jullie kunnen ook jullie drie kinderen niet opvoeden in je eigen kracht. Maar in de doop spreekt God het uit wat hij in zijn woord zegt. U hoort bij mij. En daarom mogen wij tot de Heere gaan. Met verwachting. Met goede hoop. Met goede moed. Hem bidden om genade om ons te verootmoedigen. Verbreek mijn harde hart. Bidden om genade om in een nieuw leven op te staan. Bidden om genade om te geloven en ons te bekeren en weerstand te bieden aan de verleidingen van de vorst der duisternis. In ons is niks, maar alles is in God. Laten we aan onze doop denken, gemeente. Laten we daarop pleiten. En de Heere zegene jullie in de opvoeding van jullie kinderen. Gemeente, laten wij nu eerst zingen Psalm 105, het eerste vers. En onder het zingen daarvan zal het doopkind binnengebracht worden. En na de bediening van de doop, of u dan wilt staan en zingen Psalm 105, vers 5. Dus eerst 105, vers 1, na de doopsbediening, staande vers 5. Pietertje, Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zullen wij de Heere danken met het formuliergebed en aansluitend ook een zegen vragen over deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaardes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. En zo, Heere, betaamt het ons u te danken voor uw heilig woord en u te danken voor het teken en zegel op uw woord, dat u het geeft in het midden van de gemeente, dat de kinderen nog dat heerlijke teken en zegel ontvangen. Heer, het past ons u te danken, dat u inderdaad, zoals we in het formulier ook beleden hebben, dat u een verbond met ons opricht en van uw kant een eeuwig verbond. Heer, we belijden u dat wij kinderen des torens zijn en dat we enkel uit genade aangenomen worden. En we belijden u, Heere, dat uw woord de waarheid is en dat uw woord ons zegt dat wij op moeten staan in een nieuw godzalig leven. En Heere, we belijden u dat wij daartoe onmachtig zijn. En dat is geen verontschuldiging, maar dat is een zware beschuldiging aan een ieder van ons. En zo, Heere, vanuit die nood dat wij moeten geloven, maar niet kunnen, dat wij ons moeten bekeren en dat ons hart besneden moet worden en dat wij wedergeboren moeten worden, maar dat niet kunnen, zo moeten wij tot u komen, Heere. Zo moet ook al onze verwachting op u alleen zijn. Want u bent de Heere die uw verbond met ons hebt opgericht. En u gedenkt uw verbond tot in 1000 geslachten. Heere, het past ons u te danken dat u deze broeder en zuster voor de 3e keer dit voorrecht geeft. Dat ze hier mogen staan met een kind uit uw hand ontvangen. En wat een vreugde, Heere, voor wederzijdse ouders, voor familie en ook een overgrootmoeder. Heere, wat een zegen om dit alles te mogen meemaken en andere geliefden in ons midden. Heere, wat een voorrecht. Maar wij bidden u, geef dat wij de ernst van deze zaak mogen beseffen. Want ook de doop klaagt ons aan, omdat het onze onreinheid aanwijst. En daarom bidden wij u, Heere, wees ons zondaren genadig. Wil ons harde hart verzachten. Wil onze onwil wegnemen. En wilt u uw naam verheerlijken in ons leven, dat wij in diepe afhankelijkheid van u mogen leven en daarom u ook aanroepen en u des te meer aanroepen. Heere God, schenk zo uw Heilige Geest en wek onze harten op en maak ons gaande om tot u te komen, om tot u uit te gaan, om af te zien van onze eigen onmogelijkheden, af te zien van onze eigen omstandigheden en op te zien tot u, waar uitkomst is en leven en behoud, niet in ons, maar buiten ons, in u alleen. Heere, wek onze harten zo op en geef dat daartoe ook de prediking van uw woord dienstbaar mag zijn. Ook het woord dat wij zo meteen willen overdenken. Gaat u met ons, leidt ons, ook dit gedeelte waarin het ook gaat over de doop. Heere, wij bidden u, leid ons en trek ons. Zegen hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk uw genade en wil nog het geestelijke leven bewerken, omdat wij in alles diep afhankelijk zijn van u alleen. Heere, ontferm u over ons in deze wereld vol onrust, in een theologische wereld vol verwarring, waarin er veel afval is. Laten onze ogen gericht mogen zijn op u die in de hemel zit. En wilt u ons behouden, o Heere der legerscharen, zie in genade op ons neer. Sterk uw dienaar in het spreken, ons allen in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen ten eerste Romeinen 6. Romeinen 6, de versen 1 tot en met 6. Romeinen 6, de versen 1 tot en met 6. Daar lezen wij Gods woord. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Tot zover gedeeld uit Romeinen 6. En dan lezen wij Colossenzen 2. We lezen de versen 11 tot en met 15. En dit gedeelte vormt de tekst voor de prediking van morgen. Colossenzen 2, de versen 11 tot en met 15. Dan lezen wij de woorden van onze tekst. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. U wordt meegedeeld dat volgende week zondag in beide diensten dominee J. van Walsum hoopt voor te gaan. De Heere zegen u en uw gaven en wij zingen dan Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. 130, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, het is zo duidelijk dat wanneer de Heer Jezus iemand genas op aarde, dat zo iemand volkomen genezen werd. En herhaaldelijk lezen wij het dat zij die verlamd waren, als ze genezen werden, dat ze onmiddellijk konden opstaan en hun matras op hun schouder nemen en konden weglopen. Ze hadden geen revalidatie nodig. Ze hadden geen nabehandelingen nodig. De Heere maakt volkomen gezond. Zoals de schoonmoeder van Petrus, die ziek was op bed met koorts. En de Heere vatte haar hand, wekte haar op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Het was niet dat ze moe was en nog wat bij moest komen. Onmiddellijk was ze goed. En dat is een beeld van wat er gebeurt wanneer de Heer een mens zijn zonden vergeeft. Wanneer de Heer een mens inlijft in Christus, dan heeft zo'n mens volledig toegang tot de volheid van Christus. Dan wordt een zondaar die overgezet is vanuit de dood in het leven, wordt in Christus begrepen. En dan al de schatten en weldaden van de Heere Jezus horen die zondaar toe. Al moet het uitgewerkt worden nog in het leven. Maar de gehoorzaamheid van Christus wordt zo'n mens toegerekend. En de betaling van Christus voor de zonde wordt zo'n mens ook toegerekend. En zo'n mens ontvangt een plaats in de hemel, een woning in het vaderhuis dat de Heere voor hem gereed maakt. Zo'n mens is volkomen op rekening van Christus. En daarom heeft apostel Paulus gezegd, hier in de vorige tekst waar we vorige week over gelezen hebben in vers 10. In vers 10, gen gij zijt in hem, in Christus, volmaakt. En in vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ge zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Het is belangrijk voor de Colossenzen dat ze dit weten. Dat in Christus zij volmaakt zijn. En ook alleen in hem. Niets uit hen, maar alles uit hem, Christus. Want u weet uit voorgaande preken dat de dwaalleraren gekomen waren in die gemeente van Colosse. En dat Epaphras, die de predikant van die gemeente, de voorganger naar Rome afgereisd was. En Paulus de moeite heeft voorgelegd en dat Paulus als antwoord daarop deze brief geschreven heeft. En u weet dat die dwaalleraren ook zeiden dat die Colossenzen, ze moesten weer terug naar de Joodse spijzigingswetten en ze moesten zich weer laten besnijden. En er waren ook andere wegen tot God te komen, niet alleen Jezus Christus, maar ook geesten en engelen. En zo hadden ze een hele serie wegen om tot God te komen, zo leerden ze dat. En daarom heeft Paulus hier zo heerlijk al, hebben we gezien, de persoon en het werk van de Heere Jezus laten schitteren, want het is alleen in Christus dat de zaligheid ligt. En in de versen 4 tot en met 10, hier uit Colossenzen 2, zien we de kern van deze brief, zoals we het vorige week zagen. De kern, dat de gelovigen vermaand worden, dat ze zich niet mogen laten misleiden door deze vreselijke dwalingen. En dan concludeert hij in vers 10, ge zijt in hem volmaakt. En dat gaat apostel Paulus verder uitwerken in de versen 11 tot en met 15. En dan begint hij naar voren te halen de besnijdenis, omdat die dwaalleraren zeiden dat die Colossenzen zich nou ook weer moesten laten besnijden. Maar dan gaat apostel Paulus laten zien dat de besnijdenis helemaal niet meer nodig is, omdat in feite de doop nu in plaats van de besnijdenis gekomen is. En dat de Heere nu de doop bevolen heeft en dat daarom de besnijdenis afgedaan is. En zo zien we ook in dit gedeelte hoe Paulus beschrijft hoe wij de doop moeten opvatten. En ook daar is veel verwarring over. Wanneer we deze woorden zien, de versen 11 tot en met 15, dan vatten we dat samen en we schrijven dan boven de preek de heerlijke verlossing door Christus. Zo kun je dat samenvatten. De heerlijke verlossing door Christus. En we zien dan ten eerste een volkomen pleitgrond. Ten tweede volkomen vergeving. En ten derde volkomen overwinning. Dus de heerlijke verlossing door Christus. En we zien ten eerste volkomen pleitgrond. En dat zien we dan in de versen 11 en 12. In welken in Christus gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Die versen 11 en 12, die vormen een volkomen pleitgrond. En als u verder meeleest, in de versen 13 en 14, en hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende. En die twee versen wijzen dan op een volkomen vergeving. En ten derde een volkomen overwinning, vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En hij heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dus dan willen we nu beginnen met een volkomen pleitgrond. Dus de apostel Paulus schrijft dan hier en trekt een vergelijking tussen de besnijdenis zoals geboden onder het Oude Testament en de christelijke doop. De dwaalleraren wilden dat deze gelovigen zich laten besnijden. Paulus zegt dat hoeft niet meer, dat mag ook niet meer. De doop is veel rijker. De besnijdenis vond plaats met handen. En daarbij werd de voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel weggesneden. En dat was een teken van onreinheid. En dat laat zien dat de mens vanaf het allereerste begin onrein is. Dat ook kinderen, wanneer ze verwekt worden, dat ze in zonden ontvangen en geboren worden. En dat laat zien dus niet alleen dat een mens onrein is, maar dat een mens ook vanaf het allereerste begin een totale verlossing nodig heeft. En steeds wijzen de profeten uit het Oude Testament erop dat het niet zozeer gaat om een uiterlijke besnijdenis, maar meer om de innerlijke besnijdenis van het hart. Met andere woorden, het vuil in ons hart moet worden afgesneden. Niet alleen wat onreinheid van het lichaam, maar van het hart. Dat wij leren de Heere lief te hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met al onze krachten en met heel onze ziel. En zo ging het de Heere vooral om het hart, om bekering, geestelijk leven onder zijn volk. Want een uiterlijke besnijdenis, dat zou een mens niet behouden. Zo'n uiterlijke doopsbediening, dat behoudt een mens ook niet. Maar het zijn tekenen die heenwijzen naar verlossing. Heenwijzen naar het weghalen van de zonde en de onreinheid uit ons leven. Maar het gaat om de innerlijke vernieuwing en verlossing van de mens. Gij lieden moet wederom geboren worden. En hier laat Paulus zien dat deze gelovigen een uiterlijke lichamelijke besnijdenis helemaal niet nodig hebben. Want ze zijn al besneden. Hoe dan? Niet lichamelijk. Het waren heidenen, het waren geen joden. De joden werden besneden, de heidenen niet. Maar ze hebben de geestelijke besnijdenis. En dat komt tot uitdrukking in de doop. Want ook de doop spreekt over het wegwassen van het vuil en de onreinheid uit ons leven. Paulus heeft gezegd in de vorige vers, ge zijt in Christus volmaakt. En nu bent u in hem ook besneden met een, zegt de tekst, een besnijdenis die zonder handen heeft plaatsgevonden. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Dus Paulus zegt dat de doop in feite een afleggen is van de zonden van het vlees. Dat wil zeggen, de doop wijst erop dat het kwaad uit ons leven en de zonde afgesneden, weggesneden moet worden. En het wijst heen naar de noodzaak van verzoening met God en de zaligheid die geschonken wordt door het geloof in de Heere Jezus. Het wijst heen, het is een teken. Maar het is ook meer dan een teken. Het is ook een zegel. Want de doop legt een band, verbindt aan het sterven van Christus, aan de begrafenis van Christus en aan de opstanding van Christus uit de dood. De doop wil zeggen dat God ons en onze kinderen aanziet in het werk van Christus. De doop betekent dat God ons aanziet in het werk van Christus. Daarom worden wij ook opgeroepen om te bidden tot God. Hoe kan een zondig mens die al Gods geboden geschonden heeft, hoe kan hij ooit zelfs bidden tot God? Hoe haalt hij de durf en de moed vandaan? Dat kunnen wij niet, dat mogen wij niet. Hoe kunnen wij de Heer om gunsten vragen, terwijl we al zijn geboden overtreden hebben? Dat kan alleen maar door die middelaar, Christus, omdat hij ons aan wil zien in Christus. En dat komt tot uitdrukking in de doop. En zo verbindt de doop ons met het werk van Christus. De Heer ziet ons aan in het werk van Christus. Dat betekent niet dat we allemaal behouden zijn, maar het betekent dat wij door het werk van Christus tot de Heere mogen komen om van hem alle genade en heil en zaligheid te vragen en te verwachten. Er ligt een band tussen een doopeling en Christus. En zo mag hij tot God komen. Daarom hebben we ook Romeinen 6 gelezen, versen 3 en 4. Weet u niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dus de doop is een oproep om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dus de doop, kun je zeggen, incorporeert ons, verbindt ons met de dood en begrafenis van Christus. Dat zoals de Heere Jezus opgestaan is uit de doden, wij dat ook zouden doen. Door zijn genade, dat is de wedergeboorte uit de dood, dat wij op zouden staan uit ons geestelijke doodstaat. Wij moeten bekeerd worden. We moeten daaruit opstaan. En dat kunnen wij zelf niet. Maar dan mogen we pleiten op het werk van de Heilige Geest. Uitgaande van God de Vader en de Zoon. En we mogen daarom vragen, omdat God ons aanziet op grond van het werk van Christus. Dus de doop behoudt een mens niet. Een zondaar wordt alleen behouden door het geloof in de Heere Jezus. Maar daarmee heeft de doop geen waarde. Een kerkdienst heeft ook waarde, een prediking heeft waarde. En bidden voor het eten heeft waarde en bijbellezen heeft waarde. Maar al die dingen op zich betekenen niet automatisch dat bent u behouden. Maar het heeft waarde, zo heeft de doop ook waarde. Het is allemaal een oproep aan ons om op de Heere Jezus te zien. Om op hem alleen te steunen. En daarom is de doop ook niet maar een leeg teken. In de doop komt de Heere Jezus Christus, komt de drie enige God tot ons. En God neemt ons aan tot zijn kinderen. De Heere Jezus wast ons in zijn bloed van onze zonden. En de Heilige Geest belooft dat hij gewillig is ons toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Maar dan moeten we heel goed onderscheid maken. Tussen de schenking en de deelachtigmaking. Twee moeilijke woorden, maar dat is heel belangrijk. In de doop schenkt God ons deze gaven. Maar we moeten er deel aan krijgen. En dat gebeurt door de Heilige Geest in de weg van wedergeboorte. Dus in de doop verbindt de Heere zich aan ons. En dat geeft een geweldige troost. Zoals Luther dat ook tot uitdrukking zei in zijn hoogste aanvechtingen. Ik ben gedoopt. Wat bedoelde Luther? Nou, wanneer een mens niets voelt, niets ervaart, niets heeft en alles is doods, dan mag een mens met zijn verstand zeggen, maar ik ben gedoopt. En met het verstand mag zo'n mens de Heere aanroepen. Heer, ik moet behouden worden. En mijn kinderen moeten behouden worden. En ik ben arm en naakt en ellendig. En ik voel niet eens hoe verdorven ik ben. Ik ben zo ver bij u vandaan. En ik heb zo vaak mijn eigen weg gegaan in het leven. Wees mij genadig. En wat voor houvast hebt u in zo'n gebed? Aan uw doop. Toen kwam God tot u. De doop is een appel van God op ons. Om op hem te zien. U kent het voorbeeld wel van ouders die een straatkind adopteren. Maar daarmee is dat kind nog niet onmiddellijk een kind van die ouders geworden. In die zin dat dat kind die adoptieve ouders erkent als vader en moeder. Zo'n kind moet dat leren te doen. Terwijl die ouders zeggen alles van ons is ook voor jullie. Nou, zo zegt de Heer ook tot ons. Gij zijt mijn, maar nu moeten wij leren van hem te worden. En wat een troost mag er dan gevonden worden in de doop. Dat de Heere zo dicht tot ons komt. En dat wij daarom mogen bedelen aan de deur der genade. Aan de troon van God. Bedelen en kloppen. En bidden om bekering. Bidden om het geestelijke leven. Bidden om al wat u ontbreekt. Schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ja, het is goed om dat aan onze kinderen te leren. Waarom is het goed? Omdat het bijbels is, omdat het gefundeerd is op het verbond en op de doop en op de belofte van God. Wat een pleitgrond is, dat de doop geen rustgrond is. En het is ook geen zandgrond. Je hebt er niks aan. Nee, het is een pleitgrond. Hoop. Omdat we in de dood van Christus gedoopt zijn. En dat we met hem begraven zijn in de doop. Dat zien we in vers 12 ook verder. Gij zijt met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Ook dit moeten we goed lezen. Dat we geen verwarring krijgen. Betekent niet dat allen die gedoopt zijn, onmiddellijk ook met de Heer Jezus opgewekt zijn. Nee, je moet het goed lezen. Gij zijt met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Hoe opgewekt? Door het geloof der werking Gods, door het geloof aan de werking van God. Dus we lezen hier dat de doop afbeeldt de begrafenis van de Heere Jezus en zijn opwekking. Dat wij begrepen worden in zijn betaling voor de zonde, dat hij de dood gestorven is en begraven is als een betaling voor de zonde. Maar dat de mens door het geloof deel krijgt aan die opstandingskracht van Christus. Hij wordt daadwerkelijk vernieuwd door het geloof. Daarom zegt de tekst, door het geloof aan de werking Gods. En daarom is de doop een oproep tot geloof en bekering. Een oproep. En daarbij mag een mens pleiten op de werking Gods. Die woorden, de werking Gods, er staat de energie van God. Wij kunnen uit onszelf niets. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heer Jezus. Dat blijft in het leven. Ook dat werk der bekering doen wij niet. Het ligt aan de werking Gods. Aan de kracht, aan de energie van God. En die kracht, die energie, wordt ons welmenend aangeboden. In de doop, in zijn woord. En dan mag ik in het gebed belijden. Dat ik niets verdient. Dat ik niets verdien en niets ben. Maar uw kracht, Heere, wordt mij verkondigd. En daar mag ik op pleiten. Omdat u het mij aanbiedt, zo vriendelijk. Met, zegt de catechist, zegt de formulier, met eindeloze, grondeloze barmhartigheid. Komt de Heere tot mij en biedt mij in feite zijn kracht aan. En daarom is de doop een volkomen pleitgrond. Maar het is ook volkomen vergeving. Het wijst op volkomen vergeving. En dat is weer verder beschrijving, niet zozeer van de doop, maar van het werk van Christus, wie Christus is. Als we deel hebben aan die volkomen verlossing in Christus, dan is er in hem een volkomen pleitgrond, dat is de doop. Maar er is ook door Christus een volkomen vergeving. Dat zij die vergeving van hun zonden hebben, hebben een volkomen vergeving. En dat is de weldaad die de Heere geeft. Als vrucht van zijn zaligmakend werk. Versen 13 en 14. Hij heeft u, dan spreekt de apostel heel persoonlijk tot die Colossenzen, u, toen gij dood waart in de misdaden en in de vooruit van uw vlees, de Heere heeft u meelevend gemaakt met hem. Hoe kan Paulus dat zeggen? Omdat hij van Epaphras het getuigenis gehoord heeft. Hij heeft gehoord van hun liefde. Hij heeft gehoord van hun orde. Hoe ze samenkomen. Hoe ze het oude leven vaarwel gezegd hebben. En zo wijst de apostel hen op dat de Heer in hen gewerkt heeft. En dat ze daarom niet die dwaalleraren moeten volgen, maar alleen Christus moeten volgen. Want de Heer Jezus heeft u toen gedood waart in de misdaden en in de vooruit uw vlees medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende. Hier benadrukt apostel Paulus dat Christus een volkomen vergeving is. Want ook de kinderen van God waren ook uit zichzelf dood in zonden en misdaden. Maar toen kwam Christus in hun leven. En hij heeft hun zijn Heilige Geest gegeven. Ze zijn door het geloof opgewekt. De Heilige Geest heeft hun harten besneden. De Heilige Geest heeft hen getrokken en vernieuwd. En hij heeft al de misdaden vergeven. Dat is een weldaad voor een kind van God. Dat al de misdaden, al de zonden zijn daadwerkelijk vergeven. Er zijn de beloften van de doop toegepast. En er staat dan in de tekst, hij heeft uitgewist het handschrift dat tegen ons was. Dat is een heel mooi beeld. Dat handschrift, wat wordt ermee bedoeld? Dat is een prachtig beeld. Jongens en meisjes, jullie zijn op school. En een paar van de kinderen hebben zich misdragen in de klas. En wat doet de juffrouw of de meester? Schrijft een paar namen op het bord. Maar als de juffrouw en meester heel aardig is en je hebt heel goed je best gedaan, terwijl je naam op het bord staat, dan kan de juffrouw of de meester ook zeggen aan het einde van de dag, oké, jullie hebben zo goed je best gedaan, ik veeg al die namen weg. En niemand krijgt straf. Dan heeft die meester of die juffrouw, heeft dan het handschrift dat tegen jullie was, afgewist, weggeveegd. Dat betekent het. Dat is het beeld wat de apostel Paulus hier gebruikt. We kunnen denken in de oudheid was de gewoonte als je schulden maakte ergens, dan werd het bedrag wat je betalen moest op een schuldverklaring geschreven. Zulke documenten bestonden uit papyrus of uit perkament. Papyrus waar riet aan elkaar geplakt. Had je een soort papier, daar komt onze naam papier ook vandaan, van papyrus. En dan schreven ze met inkt op. Perkament hadden ze ook. Dat is heel dunne huid van een geit. Goed gelooid, daar kon je op schrijven. Maar dan gebruikten ze speciale inkt daarvoor, las ik. Inkt waar klaarblijkelijk geen zuur in was, zodat de inkt niet indrong. Dus op papyrus drong het inkt er niet in. En perkament hetzelfde. Het bleef aan de oppervlakte wel staan, het was droog. Maar je kon het ook eraf vegen. Net zoals een schoolbord. Krijt kun je afvegen, het is weg. Het dringt er niet in. En zo was de schuldverklaring ook zo geschreven. Dat betekent als dan de schuld voldaan werd, dan werd het weggeveegd. Dan bestond dat handschrift tegen de schuldenaar niet meer. En dat is het voorbeeld dat apostel Paulus hier gebruikt. Door het geloof in Christus is dat handschrift dat tegen de gelovigen was afgewist. Dat betekent de schuldverklaring is weggedaan. En wat is er met de zonden gebeurd? De Heer heeft al die zonden genageld aan het kruis. Hij heeft dat handschrift van de zonde, de schuld van Gods volk, heeft hij aan het kruis genageld. En daarom moest Christus sterven. Dat is het wonder van de schuldvergeving. Daar staat heel Gods woord vol van. En dat is wat wij nodig hebben. Wat is er nou met uw schuld gebeurd? Is uw schuld al daadwerkelijk afgewist? Hebt u al leren pleiten op uw doop? Of verontschuldigt u zich nog dat u niets voelt en niets hebt en niets ervaart? Of wordt u juist daardoor meer gaande gemaakt? Omdat u niets hebt en u alles moet hebben om voor die heilige God te bestaan. Daarom kunt u het zich niet veroorloven om maar af te wachten. Nee, pleiten op de doop, bidden en roepen om dat wonder, dat mijn zonden vergeven worden, mijn leven vernieuwd wordt. Heel Gods woord is er vol van, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, Jesaja 1, 18. En Jesaja 55, 7. De goddeloze verlaten zijn weg, hij bekeerde zich tot de Heere. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. En zoveel teksten. Dat de Heer Jezus, toen hij zijn bij instelling van het avondmaal, het bloed, mijn bloed dat vergoten wordt tot vergeving der zonden. En dat wonder van de vergeving, dat kan ook niet verdiend worden. Het is Gods genade. Genade is het. Onverdiend, maar het wordt frank en vrij gegeven. En daarom roemt Gods volk ook in die God Daarom roemt de kerk dat onze God barmhartig en genadig is. En dat wordt ons verkondigd en voorgehouden. En die vergeving is niet alleen genadig en vrij, het is ook vol, volledig. Net zoals zo'n zieke opgewekt was, volkomen gezond, zo ook volkomen vergeven. En deze vergeving is ook vast en zeker. Het blijft. De Heer komt er niet meer op terug. Hij vergeeft naar de rijkdom van zijn genade. En hoe kunnen wij deze vergeving van zonden ontvangen? Dat gaat in de weg van berouw hebben. Oprecht berouw over onze zonden. Kent u dat berouw? Hebt u dat? Hebt u voor uzelf al nagegaan wat de Heer voor u gedaan heeft en wie u voor de Heer geweest bent? Mediteert u over het werk van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven? En drijft dat u uit tot het gebed? Met berouw. Uw lijden was mijn schuld. En belijden we dan ook onze schuld en ongerechtigheid voor de Heer? Spreken we het ook uit dat we zo onwillig zijn en zo hoogmoedig en zo eigenwijs en zo ondankbaar en zo schuldig, vergeetachtig? Hebben we zomaar een paar zonden genoemd. Ik denk dat we er allemaal schuldig aan staan. Ik en u. Belijden we dat ook? En bidden we ook om genade om die zonden te laten? Verlangen we er ook naar om die zonden te verzaken? Kijk, in die weg ontvangt een zondaar vergeving van zonden. Want wij hebben ook allemaal, u en ik, een handschrift dat tegen ons getuigt. Belshazzar had ook een handschrift, stond op de muur. Gewogen, gewogen, maar te licht bevonden. Wat staat er op uw handschrift? De bladzijde van uw leven waar u liever niet meer aan terugdenkt? Wij kunnen proberen te vergeten, maar dat helpt niet. We moeten er berouw over hebben. Belijden. Genade vragen om ze te laten. Het is niet genoeg om gedoopt te zijn. Wat is er met uw handschrift gebeurd? Het moet afgewist, weggewist worden. En ons wordt een zaligmaker verkondigd. Die roept, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. Hebt u al hem gezien in zijn schoonheid? Hebt u hem al lief gekregen? Heeft hij al de centrale plaats in uw leven ontvangen? Is hij het niet waard? Die een volkomen vergeving geeft, die daarvoor zelf aan het kruis geleden heeft. Is hij niet de meest dierbare onder de mensenkinderen? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Belijdt u dat? En dan is het ten derde ook volkomen overwinning. In vers 15, dat is zo'n heerlijke tekst. Wat de Heer Jezus gedaan heeft en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Wat zijn die overheden en die machten? Dat weet u wel van andere preken. Dat zijn allen die tegen hem staan, al de geesten, de duivelen, de demonen, alle machten. De Heere heeft die uitgetogen, uitgekleed, ze hebben niets meer. Ze worden tentoongesteld in het openbaar, zie hoe machteloos ze zijn. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Het is het beeld hier van een Romeinse generaal die terugkwam van de veldtocht. En dan kwamen ze in die grote straten van Rome, hielden ze een intochtparade. En aan de strijdwagen van die generaal, daar waren vastgebonden de overwinnen barbaren die overwonnen waren. En die geketend hem moesten volgen, geketend aan zijn wagen. Dat is het beeld. Al de vijanden zijn uitgekleed. Straks wordt de duivel uitgekleed. Er blijft niets van over. Machteloos gemaakt. Al de machten, al de krachten hebben geen kracht. Want de Heer Jezus heeft al die vijanden overwonnen. In principe op Golgotha. Daar viel de bijl. Daar werd het hoofd van Satan verpletterd. Daar heeft de duivel de nederlaag geleden en al de demonen met hem. En toen de discipelen dachten, nou is alles uit, nou is alles loopt verkeerd af. Toen heeft de Heere een heerlijke, grandioze overwinning behaald. Hij heeft de duivelen tentoongesteld. Dat ze geen macht meer hadden, daarom moest de Heer Jezus ook opstaan uit de dood geen macht. De duivelen geen macht. En nu wordt de geest uitgestort en 10 dagen na zijn opstanding naar de hemelvaart. En toen ging het evangelie door heel de wereld heen. En al die volken waren onder de macht van de duivel. Maar overal moest de duivel wegwijken. En het grote Romeinse Rijk, dat viel nog voor het christendom. Dat komt omdat de duivel overwonnen is. En daarom is het ook een bespotting om te geloven in de macht van demonen of er is maar één verlosser, de Heer Jezus Christus. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, wij zijn meer dan overwinnaars door hem. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Kijk, ze hebben nog wel macht hoor. Nu nog wel, als de Heer Jezus terugkomt, is al die macht ook gedaan. Nu hebben ze nog macht. En nu trekt de duivel nog als een briesende leeuw. En nu probeert hij het geloof aan te vallen. En hij valt het geloof aan en hij bestrijdt de kerk. En hij bestrijdt de ware leer. Maar hij kan één ding niet doen. En dat is het ware geloof afpakken. Hij kan het aanvallen, bestrijden, maar niet afpakken. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus de duivel tentoongesteld heeft in het openbaar. Omdat hij eigenlijk, hij heeft het verloren. Hij kan het geloof aanvallen, maar niet wegpakken. En straks zal het helemaal duidelijk zijn. Dankzij het gebed van de Heer Jezus dat hun geloof niet ophouden, daarom zal de hemel vol zijn. En zo geeft apostel Paulus aan deze gelovigen te Kolossen een heerlijk woord van troost. En bemoedigt hen. En dat is een bemoediging ook voor ons. Misschien zit hier ook iemand die wel eens aangevochten wordt en bestreden wordt. En dat de duivel wel eens toefluistert, je bent toch van mij en ik zal je toch pakken. Dan mag u dit vers gaan lezen in het gebed voor de Heere. En dan mag u schuilen in die schuilplaats van de Allerhoogste. Want de Heere Jezus heeft al de macht en ook de duivel tentoongesteld. De strijd is beslist. Nu is de aanklager van de broederen, die altijd Gods kinderen wilden aanklagen voor de Heere. Ze zijn zondaren, u moet ze straffen, het staat in uw wet. Hij moest uit de hemel weg. Want de Heer Jezus heeft de losprijs betaald. En daarom is een kind van God niet meer onder de macht van de duivel. Al bluft de duivel wel. U mag hem afwijzen. Zeg, ga weg Satan. Ik behoor de Heer Jezus toe. Ik ben in zijn naam gedoopt. En hij is mijn hoop. Mijn toevlucht. Want hij regeert. Volkomen. Vernieuwing door Christus. Leven wij eruit? Zoeken wij hem als het allerhoogste en even goed? Amen. zingen wij 106, het derde vers. 106, vers 3. Bidden. Heerlijke en eeuwige God, wij danken u voor het vele goede wat u ons hebt gegeven, ook deze morgen. Heere, wat is uw woord rijk en vol en diep. En ook de gedachten die ontvouwd worden in deze verzen, waar wij geprobeerd hebben over te mediteren. Hoe rijk is het. Wat een heerlijke woord, wat een trompetgeschal en de bazuinstoot van verlossing, van vernieuwing, van genade, van bekering en leven, van uitzicht uit een donker dal. Heere, u komt tot ons met dit evangelie, een woord tot behoud. O, geef dat wij erop letten. Geef dat wij eruit leven. We belijden u dat we van nature geneigd zijn om het allemaal maar naast ons neer te leggen. En maar door te gaan met ons leven. En de duivel is nog zo machtig om ons te bedriegen. Maar het komt door ons ongeloof. Het is onze schuld. O Heere, geef dat wij toch tot u de toevlucht nemen. In oprecht geloof. Met nuchterheid. Pleitend op uw woord. Pleitend op onze doop, uw doop, die u ons gegeven hebt uit grondeloze genade. Heer en barmhartigheid, Heere, wees de naprediker op uw woord. Gedenk ons verder deze dag, bewaar ons voor het verkeerde en breng ons vanavond ook weer samen om Jezus wil. Amen. Zingen we 32... het eerste vers. Thank you. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.